Wij openen vanmorgen de Bijbel bij het Nieuwe Testament en wij lezen samen het evangelie van de geboorte van Christus naar de beschrijving van Lucas. Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 20. En het evangelie zegt: en het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht die God loofde en zei: ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het kind gezien hadden, maakten zij het overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders die keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort of afleest, bewaart in het hart en er ook iedere dag uit wil leven. Amen. Gemeente van onze geboren heiland Jezus Christus. Eerst een vraag aan de kinderen. Hebben jullie vandaag al kerststol gegeten? Een kerststol is een plat brood met rozijnen en spijs en bovenop poedersuiker gestrooid. En denk je dan ook aan de Heere Jezus? Nou, waarschijnlijk niet. Maar de kerststol heeft een verbinding met Jezus. Want al eeuwenlang zien mensen in dat platte brood het in doeken gewonde kindeke Jezus. En die vorm van een kerststol lijkt inderdaad op een baby in doeken gewonden. En de witte suiker zijn dan de doeken. Dus als je vandaag kerststol eet, moet je maar even terugdenken aan de preek. Vanochtend kijken we naar het evangelie van onze heiland Jezus Christus, die in doeken is gewonden. Ons eerste punt, vernedering van Gods Zoon. Maria wikkelt Jezus in doeken. Dat is een normaal gebruik in die tijd. De profeet Ezechiël die beschrijft wat je doet in Israël met pasgeboren kinderen. Je snijdt de navelstreng door. Daarna wordt de baby met water gewassen. En vervolgens met zout ingewreven, helemaal, en dan in doeken gewonden. En Maria zal dat allemaal hebben gedaan, samen met Jozef. Ja, Lucas schrijft er niets over, maar Lucas wil heel graag dat wij goed begrijpen dat deze baby een echt kind is. Want God is echt mens geworden. Het lichaam van Jezus was een gewoon babylichaampje. Een baby in doeken wikkelen, dat is heel normaal dus. Koning Salomo geeft een beschrijving van het mensenleven. En hij doet dat in een boek dat niet is opgenomen in de Bijbel, een apocrief boek dus. En Salomo die weet dat hij eens zal sterven. Dus geen verschil met andere mensen. Maar ook bij het begin van zijn leven is er geen verschil. Ook Salomo begint als een hulpeloze baby. En hij zegt, dat apocryfe boek, ik werd in doeken gewonden. En ik moest verzorgd worden. Want het leven van een koning heeft geen ander begin. Nou, nuchter gezegd door Salomo. In doeken gewonden, dat geldt voor iedereen. Ja, ook voor Koning Jezus, dus. Want Jezus is geboren als een echt mens. Want anders zouden wij nooit behouden kunnen worden. Die naam Jezus betekent de Heere redt, God verlost. En juist omdat Christus aan mij gelijk werd, word ik door hem verlost. Christus stelt zich in de plaats van een echt mens. Zoals u, zoals jij, zoals ik. En tegelijkertijd bleef Jezus ook God. Nou, te begrijpen valt het niet. Natuurlijk niet. De Zoon van God die alle glorie aflegt en afdaalt naar een stal in Bethlehems stal lag Christus de Heer in doeken gehuld als kindje terneer. De Zoon van God, kind geworden, mens geworden, heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Zo schrijft de apostel Paulus. Een kind in de kribbe. Ja, wij vinden dat wel lief. Maar het is eigenlijk ook wel pijnlijk. Want dat kind ligt daar voor ons. Ja, wij zingen in de lijdenstijd, mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt daar om mijnentwege. Mij ten zege. Deze verlosser hangt aan het vloekhout. Ten spot voor iedereen. Jezus vernedert aan het kruis. Nou, dat begrijpen wij wel. Nou ja, we proberen het. Omhoog kijken naar Jezus aan het kruis. Dat is moeilijk. Maar kijken in een kribbe, dat is makkelijk. Lief om te zien, die baby. Maar dit hoort ook bij de vernedering. De Zoon van God verlaat de hemelse heerlijkheid en daalt af naar de aarde. Voor ons. Christus verlaat zijn plek bij de Vader om onder ons te komen wonen. In doeken gewonden. Dat betekent totale afhankelijkheid van ouders om te kunnen overleven. Het volk Israël is ook totaal afhankelijk van de Here. En David zegt daarom in Psalm 124: als de Here niet bij ons geweest was, zeg dat toch Israël, als de Here niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden. En David die eindigt deze psalm met de uitroep: nee, Israël, nee. Jullie hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wie of wat kan er tegen ons zijn, schrijft Paulus later. Deze machtige God die hemel en aarde geschapen heeft, vernedert zich zo diep dat hij een baby werd. En zich volledig overgeeft aan de zorg van zondige ouders. Want misschien maken wij het verhaal van de geboorte van Christus wel te mooi. Immanuel, God met ons. Ja, maar dan ook helemaal met ons. God de Vader geeft zijn Zoon weg en legt hem in de handen van zondige ouders. Dat is een heel groot risico, zouden wij zeggen. Maar het gebeurt omdat God de wereld zo intens lief heeft en zijn enige geboren zoon overgeeft in de doeken van Maria. We gaan naar ons tweede punt, eer voor Maria. In doeken gewonden, wat betekent dat? Nou, dat Maria een hele goede moeder wil zijn, die heel graag goed zorgt voor haar kindje. In deze nacht is ze in de eerste plaats moeder. Al haar liefde en aandacht en zorg is gericht op haar pasgeboren kindje. In doeken gewonden. Dat betekent ook dat het kind in de kribbe een wettig kind is. En dat is heel belangrijk voor Maria. Dat het een wettig kind is. We gaan opnieuw terug naar de profeet Ezechiël. De profeet die spreekt hele harde woorden. Harde woorden tegen Jeruzalem en tegen Israël, het volk Israël. En Ezechiël zegt, jij bent een onwettig kind. Je wilt liever een onwettig kind zijn van heidense ouders, Israël, dan een wettig kind van de hemelse vader. God die jou, Israël, wil wikkelen in doeken, voor jou wil zorgen, jou intens lief heeft. Jullie willen dat niet. En Maria, die kent die woorden over Israël. Een onwettig kind wordt niet gewikkeld in doeken, maar leg je buiten, in het veld, voor de wilde dieren. Lees maar na bij Ezechiël. Maar Jezus is zeer welkom en volkomen wettig ook. En Maria weet dit, maar heeft ook moeten lijden daarom. En mensen die over haar roddelen, op haar neerkijken, haar vernederen, zwanger, maar niet getrouwd. Maar Maria heeft die schande willen verdragen. Dat ze zich overgaf aan de woorden van de engel. Zie, de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Aanvaarding van het lijden om Christus wil. Stillijden en verdragen. Maar ook met een opgeheven hoofd plus een dikke buik reizen naar Bethlehem. Omdat ze weet, het heilige dat uit mij geboren zal worden, is Gods zoon. De zoon van de Allerhoogste. Profeet Ezechiël, die waarschuwt Israël. Een onwettig kind wikkel je niet in doeken. Maar Maria mag het wel doen. En heeft er alle recht toe. Van Gods wegen. En dat is haar eer. Dat is haar eer. Genade voor haar, meisje uit Israël, om een Messias te mogen dragen onder haar hart. Om haar kind teder in doeken te wikkelen. Als een zichtbaar getuigenis voor iedereen. Iedereen die de woorden van Lucas hoofdstuk 2 leest of hoort, die zal moeten erkennen, ja, dit is Gods wettige zoon. En mensen zullen Maria eren. Ja, meer nog de God van Maria eren. Omdat hij machtig is en grote dingen heeft gedaan aan Maria. Ja, heilig is zijn naam. We gaan naar het laatste, derde punt. Christus in doeken gewonden. En dat is genade voor ons. Die doeken van Jezus hebben alles te maken met ons. Denk eens aan Genesis. Als Adam en Eva eten van de vrucht in het paradijs, dan komt de zonde in hun leven. Hun ogen worden geopend en ze merken dat ze naakt zijn. En ze bedekken hun lichaam met bladeren. En Adam en Eva die verbergen zich voor het aangezicht van de Heere. Sinds de zondeval bedekken mensen zich. Ja, wij zijn eraan gewend, hè, dat wij kleding dragen. En met kerst dan trekken we extra mooie kleren aan. En misschien heb je wel een nieuwe jurk gekregen van je ouders. Of een hele mooie broek. Feestelijke kleding, omdat het kerst is. En sinds die zondeval dragen mensen kleding. Wij moeten ons bedekken. En ook de pasgeboren Christus moet worden bedekt. Teder in doeken gewikkeld. Klopt. Maar het is ook hele diepe vernedering. God die mens wordt, van de naaktheid moet worden bedekt. Vanwege ons en onze zonden. Is kerst dan geen blijfeest? Beter om de feestkleding maar in de kast te laten? Nee, want in de doeken van Christus vinden wij ook genade. Door deze doeken maakt hij de band van de zonde los. Als volwassen man zal Jezus opnieuw naakt zijn. Onbedekt hangt hij daar voor ons, om onze zonde te dragen. De Zoon van God hangt daar in al zijn naaktheid. Voor ons. Hij hangt daar als het lam dat onze zonde wegneemt. En als dat is gebeurd, wordt Christus opnieuw in doeken gewonden. Dus aan het begin van zijn leven en aan het einde van zijn leven in doeken gewonden. Jozef van Arimathea haalt Christus van het kruis af, voorzichtig, en wikkelt hem in heel fijn linnen en legt hem in een graf. Even terug naar die kerststol. Vreemde vraag misschien, maar ik stel hem poch. Zo'n kerststol smaakt zoet. Maar die verbinding met Jezus die vernederd wordt. Jezus die vanuit de kribbe zijn weg van lijden begint. Naar het kruis. Waarom? Dat is de vraag. Waarom smaakt die kerststol dan niet bitter? Dat zou toch passend zijn, toch? Nee, ik denk dat het heel goed is dat een kerststol zoet en lekker smaakt. Zodat wij daarin iets proeven van de genade en de liefde van onze hemelse Vader. God die deze wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in deze zoon, in doeken gewonden, in deze zoon gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven ontvangt. Gewikkeld in doeken, dat betekent genade voor ons. En later schrijft de apostel Paulus ook over kleding. En hij zegt, ja, door de doop zijn de gelovigen bekleed met Christus. Christus aantrekken. En dat kan omdat Christus in doeken gewonden is. Bij zijn geboorte en bij zijn sterven. Maar na 3 dagen legt de opgestane die doeken zelf af. En Christus verschijnt in een blinkend nieuw kleed aan de zijde. Met Christus bekleed zijn betekent er iedere dag aan herinnerd worden dat je in alles van hem afhankelijk bent. Dat jij bij hem hoort en hij bij jou, nu en voor altijd. En straks ook een nieuw wit kleed mag ontvangen en in die prachtige kleren hem eeuwig groot mag maken. Ja, dat vraagt wel om een persoonlijke reactie. Want anders blijven we voor altijd ronddwalen. In onze oude kleren. In zonde en ongerechtigheid. Zie. Nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Spreekt de schrift. Gemeente, de tijd van onze redding is gekomen. En het is tijd om bij die kribbe neer te knielen. Goddelijk kind, gewonden in de doeken, komt laten wij aanbidden. Ja, lof zij het lam, dat onze zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Amen.